Ja, goedemorgen allemaal. Wat fijn dat jullie hier zijn. En een bijzonder welkom aan dominee Corjan van Rijn uit Wezep. Oorspronkelijk uit de Zaanstreek, vertelde hij mij net. Ja. Maar in het bijzonder ook een welkom aan alle gasten die in ons midden zijn. Vandaag is het de kerkproeverij en zetten alle kerken in Hattem hun deuren open. Daar zal dominee Corjan straks nog wat meer over vertellen. Vanochtend is er Bijbelklas voor de groepen 1 tot en met 5. Groep 6 tot en met 8 mag lekker in de kerk blijven zitten. Goed zo. Namens de kerkraad wens ik jullie een hele gezegende en fijne dienst.
Ja, goedemorgen allemaal. Fijn dat jullie er zijn. Heel kort even iets over die kerkproeverij. Ik begin even bij het begin. De predikanten hier uit Hattem hebben met elkaar gepraat en die hadden toch zoiets van, ja weet je, advent, kerst, is dat niet juist ook een geschikt moment om mensen die misschien een tijd lang niets hebben gehad met de kerk, helemaal voor het eerst in de kerk komen, om die toch eens aandacht te geven. Als je nou met kerst en advent voor het eerst of voor het eerst sinds jaren weer in de kerk komt, is het dan niet mooi als we toch een beetje proberen uit te leggen wat je nou doet tijdens zo'n kerkdienst. Dus dat ga ik doen. Ik ben uitgenodigd om daaraan mee te doen. En ik probeer dus een beetje gaandeweg de dienst uit te leggen wat we met elkaar doen, hoe dat werkt, hoe een kerkdienst in elkaar steekt. En dat doe ik uit de losse pols. Dus we gaan gewoon kijken hoe dat gaat. In ieder geval, als je in het kader van de kerkproeverij hier naartoe gekomen bent, misschien voor het eerst of voor het eerst sinds jaren, hartelijk welkom, fijn dat je er bent. En beleef het gewoon eens met ons mee. En we maken er samen een mooie dienst van. We vinden het fijn om in de kerk met elkaar te zingen, God groot te maken. We hebben zelf God leren kennen als indrukwekkend en mooi en heilig en goed. En daarom vinden we het ook mooi om samen God groot te maken met ons lied. En daarom willen we beginnen met het zingen van Psalm 99, de versen 1, 3 en 4. En een psalm is een, ja, een heel oud lied, een lied dat uit de Bijbel komt en dat steeds weer opnieuw door de kerk gezongen wordt. Psalm 99, 1, 3 en 4.
Thank you.
zijn wij gewend om God te ontmoeten. Dit is een plek waar hopen en bidden ook letterlijk, dat de kerk een plek mag zijn waar je God kunt ontmoeten. En daarom zijn we gewend om aan het begin van de kerkdienst even stil te worden. Stil te worden voor God, stil te worden van het feit dat je God hier mag ontmoeten. En daarna spreken we onze afhankelijkheid van God uit en groeten we elkaar met de zegen van God. Ik wil jullie uitnodigen daarbij te gaan staan. En even een moment stil te worden. Aan het begin van de kerkdienst willen we onze afhankelijkheid belijden en spreken we uit. Wij verwachten hulp van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn handen bij ons begon. Amen. Er is genade voor jullie. Vrede van God de Vader door het werk van Jezus Christus de Heer in de verbondenheid van de Heilige Geest. Amen. We willen samen weer gaan zingen, Psalm 42, de versen 1 en 6, over verlangen naar God. Psalm 42, 1 en 6 in de nieuwe psalmberijming. In de kerk hopen we dat de ontmoeting met God een levensveranderende ervaring is. En daarom zijn we ook gewend om met elkaar te lezen over hoe je leven veranderd zou moeten worden, zou kunnen worden, door de ontmoeting met God. En dat doen we dan aan de hand van een leefregel. En vanmorgen lees ik met jullie uit Efeze 5 over hoe dat dan zou kunnen, dat levensveranderende. Volg dus het voorbeeld van God als kinderen die hij lief heeft. En ga de weg van de liefde. Zoals Christus die ons heeft lief gehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God. Laat er bij u geen sprake zijn van ontucht of zedeloosheid of van hebzucht. Deze dingen horen niet bij heiligen. Ook dubbelzinnige, oppervlakkige en platvloerse taal is ongepast. Spreek liever woorden van dank. Want u moet goed weten dat iemand die in ontucht leeft, zedeloos of hebzuchtig is, dat is allemaal afgoderij, geen deel kan hebben aan het koninkrijk van Christus en van God. Laat u door niemand met loze woorden misleiden, want wie God ongehoorzaam is, wordt getroffen door zijn toorn. Gedraag u dus niet zoals zij, want eens was u duisternis, maar nu bent u licht. Door uw bestaan in de Heer, ga de weg van de kinderen van het licht. Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid. Onderzoek wat de wil van de Heer is. Neem geen deel aan de vruchteloze praktijken van de duisternis, maar ontmasker die juist. Want wat daar in het verborgene gebeurt is te schandelijk voor woorden. Maar alles wat door het licht ontmaskerd wordt, wordt openbaar. En alles wat openbaar wordt is zelf licht. Daarom staat er, ontwaak uit uw slaap, sta op uit de dood en Christus zal over u stralen. Nou, heb ik het een aantal keren gehad over licht. Het is de periode van Advent en dan zijn we gewend om ook adventskaarsen te branden. Iedere week één extra kaars, zodat het licht in onze kerkdienst ook een beetje zichtbaar wordt. Ik wilde nu gelegenheid geven om de eerste kaars aan te steken. Ik zat alleen, ja, dat doen jullie? Oh, heel gaaf. Hier heb ik een aansteker. Alsjeblieft. Dankjewel. Ja, ga je gang.
Ja, het is vandaag eerste advent en Elias en Jura die hebben daar ook een mooi gedichtje bij. Kom maar.
Er staan 4 kaarsjes op een rij te wachten op het feest. Een lichtje laat ons alvast zien hoe mooi het is geweest.
Even een kort vraagje aan de dominee.
Ja, dan ook. Kom erop.
Doen we eerst het lied of zou ik het direct het kindermoment doen?
Doe lekker het kindermoment. Heel mooi.
Oké, dan gaan we direct het kindermoment doen. Want we hebben al gezegd, het is eerste advent vandaag. En wij waren vanmorgen onderweg naar de kerk. En we kwamen iemand tegen. En deze mevrouw die vroeg, wat gaan jullie doen? Dus wij zeiden, nou ja, wij gaan naar de kerk. En toen zei ze, mag ik met jullie mee? Zeiden wij, natuurlijk mag dat. Dus zij is met ons meegekomen. En willen jullie haar misschien even ophalen, jongens? Ja? Oké, haal haar maar even op. Jij mag ook mee. Misschien kunnen jullie haar even een beetje helpen, want het gaat niet zo makkelijk als ik dat zo zie. Komt u maar, rustig aan, rustig aan. Ga maar even lekker zitten. Goed zo jongens. Fijn dat jullie haar even hebben opgehaald. Even vragen, hoe gaat het met u?
Ja, het gaat heel goed, maar ik ben wel een beetje moe.
Ik zie het aan u. Ik zie het. U ziet er ook vermoeid uit. Is er misschien iemand in de kerk die weet waarom deze mevrouw zo moe is? Hebben jullie haar... Oh, kijk. Heel goed. Ik kom naar je toe.
Ze heeft een baby in de buik.
Wauw, wat zal wel een beetje bijzonder zijn, toch? Ik zal het even vragen aan haar. Mevrouw, ik hoor, heeft u misschien een baby in de buik?
Ja, dat klopt. Het is wonderbaarlijk. Ik heb een baby in de buik op mijn leeftijd.
Ja, wow, dat is zeker wonderbaarlijk. Ik heb er nog nooit eerder van gehoord. Maar kunt u daar misschien wat meer over vertellen?
Nou weet u, mijn man Zacharias, dat is een priester en die heeft een ontmoeting gehad met een engel. En die vertelde dat ik zwanger zou worden. En wij geloofden dat natuurlijk allebei niet. Maar zit u hier, ik ben zwanger.
Ja, ik zie het. Wel een prachtig, prachtig mooi bolletje al. Ja, dat gaat de goede kant op als ik dat zo zie.
Ja, het is mijn eerste, hè? Het is mijn eerste.
Ja, het is nog een bescheiden buikje. Ja. Maar, dus uw man, Zacharias hoor ik. Nou, dan weten wij misschien wel wie u bent. Is er misschien iemand die een idee heeft wie deze mevrouw kan zijn? Boaz?
Het is een jongen.
Ja, maar stel, hè? Dat maakt het nog wonderlijker. Ja, tegenwoordig kan alles, hè? Maar wie zou deze mevrouw zijn?
Elias' vader.
Ja, dat klopt ook. Heel goed. Maar hè, als we even meespelen, wie zou het kunnen zijn?
Maria.
Bijna, want het is wel familie van Maria, maar het is niet Maria. Heeft iemand enig idee wie dit zou kunnen zijn? De vrouw van Zacharias. Jesley?
Elisabeth.
Zullen we het haar even vragen? Wil jij het vragen? Nee, zou ik het vragen? Bent u misschien Elisabeth?
Ja, dat klopt.
Wauw, wat een eer dat u vandaag hier bij ons in de kerk mag zijn bij de proeverij. Nou, Louise, dan mag jij de eerste kerstbal omdraaien. Wil jij die even snel? Staat hij ook op de beamer? Lukt dat? Dan zal ik het even voorlezen wat er staat. De engel zei tegen Zacharias, God heeft naar je gebed geluisterd. Je vrouw Elisabeth zal een zoon krijgen en je moet hem Johannes noemen. Nou, en deze Johannes die gaat de mensen dan alvast vertellen over de geboorte van Jezus. En daar zullen we volgende week meer over horen. Dan mogen jullie nu naar de Bijbelklas. Oh nee, het adventslied, je hebt gelijk. We gaan nog het adventslied, het projectlied zingen. En als het goed is, speel je het eerst een keertje voor, hè?
Thank you.
Juist.
De kinderen gaan nu naar de Bijbelklas, neem ik aan. Ja, inderdaad. Jongens, tot zo. We hebben nou dat licht gehad, hè, van Advent, en dat licht dat een steeds bredere plek krijgt in onze kerkdiensten, in onze kerkzaal. En tegelijk, ook in die leefregel hoor je dat wel, licht kan ook iets confronterends hebben. Want waar het licht over je leven gaat schijnen, kunnen misschien wel eens dingen boven tafel komen die je liever niet besproken had. Advent is toeleven naar kerst, de ontmoeting met God, Gods Zoon, dat kan ook wel eens iets confronterends hebben. En daarom is Advent van huis uit een periode ook echt van je voorbereiden. Je klein maken, je bezinnen, wie ben ik, wie wil ik zijn en wat zit daartussen. Dus als we zo direct uit de Bijbel gaan lezen, dan is dat ook een beetje een bijbeltekst, een gedeelte dat dat soort thema's aankaart. Hoe ver leven we bij God vandaan? Zijn we klaar om God te ontmoeten? Nou ja, enzovoorts. We willen daarvoor een beetje een aanloop nemen voordat we zover zijn. En daarom wil ik met jullie zingen gezang 75, de versen 1 en 2. En dan willen we samen gaan bidden. Dus gezang 75, de versen 1 en 2 uit het liedboek voor de kerken. Thank you. gaan samen binnen. Heere God, God in de hemel, Vader. We danken u dat we hier een plek hebben om u te ontmoeten. Een plek waar we de hoop mogen hebben en de verwachting dat u zelf hier bent. En dat we bij u mogen komen. Dat we welkom bij u zijn. We danken u dat we hier mogen komen zoals we zijn. En dat we ons niet anders voor hoeven te doen dan dat we echt zijn. We danken u dat u ons allang kent. We danken u dat u al weet hoe we in elkaar steken. En dat we ons dus ook niet beter voor hoeven te doen dan we zijn, omdat u het toch allemaal al weet. En we danken u dat dat niets uitmaakt. Dat we welkom zijn met al onze fouten en gebreken. En dat u toch de deur voor ons openzet. We bidden u, geef dat alles wat tussen ons en u instaat, dat dat weggaat. Breng alle andere stemmen die in ons om aandacht vragen tot zwijgen. En geef dat als we hier naar de Bijbel gaan luisteren, dat we ons volledig kunnen concentreren op u. En op wat u ons te zeggen heeft. We danken u dat we hier andere mensen hebben met wie we geloof kunnen delen. Met wie we kunnen praten over wie u bent. We vragen u, geef dat dit ook echt daadwerkelijk zo'n plek kan zijn. Wil ons daarbij helpen om naar elkaar te luisteren. Geloof met elkaar te delen. Samen te zingen en te bidden. Maak ons vol van uw geest. Wil ons leren naar u en naar elkaar te luisteren. En geef ons geloof. Geloof in wie u bent en vertrouwen op wat u voor ons wil zijn. We maken dat deze kerkdiensten en wat we samen lezen, dat daar ook bij helpt. Zo bidden we u om uw zegen, om Jezus wil. Amen. Zoals gezegd wilden we samen uit de Bijbel gaan lezen. Ik had gezegd dat een, ook wel een beetje een confronterend stuk is. Het komt uit het boek van een profeet Jesaja. Het eerste hoofdstuk. En dat wilde ik met jullie lezen uit de versen 10 tot 20. Ik zit me alleen even te bedenken. Heb ik een schrift lezen? Nee? Dan lees ik zelf. De Heere God is boos op zijn volk. Hij heeft ze gevraagd goed te leven en dat hebben ze niet gedaan. Ze zijn lelijk geweest tegen elkaar. Ze zijn hem vergeten. En God gaat zijn volk, zijn mensen daarmee confronteren. En dan komt Jesaja 1 vers 10. Hoor de woorden van de Heer, leiders van Sodom, geef gehoor aan het onderricht van onze God, volk van Gomorra. Wat moet ik met al jullie offers? Zegt de Heer. Ik heb genoeg van die schapen, die vetgemeste kalveren. Het bloed van stieren, rammen en bokken wil ik niet meer. En wanneer jullie voor mij verschijnen, wie heeft je gevraagd mijn voorhoven plat te lopen? Houd op met die zinloze offergaven. Ik heb een afschuw van jullie wierook. Jullie feesten, nieuwe maan en sabbat, ik duld ze niet naast al dat wangedrag. Van jullie nieuwe maan, van al jullie feesten heb ik een afkeer. Ze hinderen mij, ik kan ze niet langer verdragen. Wanneer jullie je handen opheffen, wend ik mijn ogen af. Ook als je aanhoudend bidt, luister ik niet. Aan jullie handen kleeft bloed. Was je. Reinig je. Maak een eind aan je misdaden. Ik kan ze niet meer zien. Vermijd alle kwaad en leer goed te doen. Zoek het recht. Houd tirannen in toom. Bied wezen bescherming. Sta weduwe bij. De Heer zegt: laten we zien wie er in zijn recht staat. Al zijn je zonden rood als scharlaken, ze worden wit als sneeuw. Al zijn ze rood als purper, ze worden wit als wol. Als je weer naar mij wilt luisteren, zal het beste van het land je ten deel vallen. Als je koppig bent en niet wilt luisteren, zul je vallen door het zwaard. De Heer heeft gesproken. Tot zover. We willen samen gaan zingen als inleiding op de verkondiging. Als we samen die tekst willen nalopen. Psalmen voor nu, 57, de versen 1, 2 en 3. En dan zit er een keervers, komt erachteraan. En dat zingen we dan twee keer, maar dat zien jullie wel op de beamer. Psalmen voor nu, is een hele moderne en vlotte psalmberijming. 57, de versen 1, 2 en 3. En dan het keervers twee keer. Lieve vrienden van Jezus, mensen die Jezus willen volgen, gasten. In het boek Genesis, het eerste boek van de Bijbel, wordt beschreven hoe de wereld wordt tot wat ze geworden is. En wordt beschreven hoe het volk Israël, het volk van God, geworden is tot wat ze geworden is. Genesis, het woord betekent dan ook wording. Het pad van niets naar een geordende realiteit wordt beschreven. En de weg die God gaat door deze wereld krijgt in dit eerste Bijbelboek zijn eerste stappen. In het eerste Bijbelboek wordt de basis gelegd. Een van de donkerste momenten uit de wording van onze werkelijkheid is het ontstaan van het kwaad en van de zonde. In Genesis 3, derde hoofdstuk van de Bijbel, is er voor het eerst sprake van zonde. En in Genesis 4, het volgende hoofdstuk, grijpt de zonde al zo diep dat de ene broer de andere vermoordt. De basis die gelegd wordt in dit eerste Bijbelboek Genesis laat zien van hoe ver het moet komen om weer enigszins te beantwoorden aan Gods bedoelingen. Genesis 4 vertelt hoe kapot Gods schepping is. Genesis 4 vertelt hoe kapot mensen soms zijn. We hebben dat licht van Advent nodig in onze levens. Hoe beschrijft de Bijbel dat nou? Nou, door simpelweg het verhaal te vertellen van die twee broers. De ene heet Kain, de andere heet Abel. Ze worden allebei geboren in hetzelfde gezin. Ze worden groot in dezelfde verbondenheid met elkaar en met God. Maar als er geofferd wordt, als er aandacht moet komen voor God, dan blijken ze verschillend. Luister even heel aandachtig met me mee. Na verloop van tijd, Genesis 4, bracht Kain de Heer een offer van de opbrengst van het land. Na verloop van tijd bracht Kain de Heer een offer van de opbrengst van het land. Zo wordt verteld hoe die ene broer Kain zijn offer brengt. Maar als er van Abel de ander verteld wordt dat hij offert, dan klinkt dat toch anders. Luister even mee. Ook Abel bracht een offer van de eerstgeboren dieren van zijn kudde, offerde hij de beste stukken vlees. Het verschil is subtiel, maar als je goed luistert, dan hoor je het. Kain brengt een offer van de opbrengst. Abel brengt een offer van de eerstgeboren dieren van zijn kudde en dan zelfs de beste stukken van het vlees. En als het verhaal verder gaat in Genesis 4, dan wordt het nog duidelijker. Voor Abel was de verbondenheid met God belangrijk, zo niet het belangrijkste. Zijn offer bestaat uit het beste wat hij had, dat wil hij aan God geven. Het beste van het beste was nog niet goed genoeg voor zijn God. Voor Kain is de verbondenheid met God iets wat er ook bij hoort. En de stem van God legt voor hem eigenlijk geen gewicht in de schaal. Zelfs als er vreselijke dingen gebeuren, haalt hij bij Gods stem zijn schouders op. Hij vermoordt zijn broer en God vraagt hem, ja maar, waar is je broer dan? En dan zegt hij, ik weet het niet, moet ik soms waken over mijn broer? En als de stem van God over straf spreekt, omdat hij vreselijke dingen gedaan heeft, als die spreekt over een verbroken verhouding met de Almachtige, dan klaagt hij, die straf is te zwaar, dat kan ik niet dragen. Genesis legt de basis voor ons begrip van hoe deze wereld, onze werkelijkheid, eigenlijk ten diepste is. En een van die dingen die daaruit naar voren komt is, De verbondenheid, onze verbondenheid met God, is kwetsbaar. Zonde kan de verbondenheid met God heel goed stuk maken. Wat zal mij scheiden van de liefde van God die mij in Christus geopenbaard is? Vraagt een ander stuk uit de Bijbel. Het antwoord is, nou, mijn eigen zonde. Kijk, en dan ben ik bij Jesaja 1. Want dat stuk dat we gelezen hebben gaat over verbondenheid met God. En hoe ontzettend kwetsbaar dat is. God klaagt steen en been over de verbondenheid van zijn volk met hem. Aan rituelen ontbreekt het niet. Er wordt meer geofferd, krijg je het idee, dan ooit tevoren. De Shabbat, de rustdag, ter ere van God, wordt gevierd. Elke maand feesten speciaal aan God gewijd. Gebeden wordt er bij elke gelegenheid die zich er maar voor leent. Maar toch zegt God, wat moet ik met al jullie offers? Houd op met die zinloze offergaven. Van al jullie feesten heb ik een afkeer. Verbondenheid met God is kwetsbaar. En let wel, dit is geen kritiek op offers in het algemeen, zo van wat moet ik met jullie offers, ik heb er nooit om gevraagd. Er zijn genoeg stukken in de Bijbel waar duidelijk wordt dat God offers wel degelijk wilde. Hij heeft ze zelf ingesteld en de manier waarop ze gebracht moeten worden, door wie ze gebracht moeten worden en waaraan een offerdier moet voldoen om al dus te kunnen functioneren. God klaagt steen en been hier over offers, maar ten diepste klaagt God hierover de verbondenheid van zijn volk met hem. Het is dan ook niet verkeerd om even goed op te letten op hoe Jesaja de dingen hier zegt. Zo zegt Jesaja in vers 10, geef gehoor aan het onderricht van onze God. Jesaja heeft het over onderricht. In het Hebreeuws lees je luister naar Gods Torah. En Torah heeft juist te maken met die offers. Het boek Leviticus dat uitlegt, alles uitlegt over hoe je offers moet brengen, hoort bij die Torah, de eerste 5 boeken van Mozes. En datzelfde boek Leviticus vertelt niet alleen over de praktische kant van offers, hoe dat moet en hoe je dat doet, maar ook over wat voor soort mensen kunnen offeren. Probeer even uit te leggen wat ik bedoel. Een priester in het Oude Testament, eerste gedeelte van de Bijbel, had niet alleen als taak offers brengen in de tempel van God. Een priester moet ook de Bijbel uitleggen. De Bijbel van toen. Als voorbeeld, Ezra, een priester die terugkeert uit de ballingschap in Babel, leest als eerste heel de wet van Mozes voor. Om de mensen van toen opnieuw bekend te maken met hun Bijbel. En ze op het hart te drukken, luister nou toch goed naar God. Het boek Leviticus dat dus juist zo draait om hoe God wil dat er offers gebracht worden, legt in de eerste hoofdstukken uit hoe je dat praktisch doet, welk dier is geschikt, welke delen moeten geofferd, hoe moet dat precies uitgevoerd worden en door wie. De latere hoofdstukken leggen uit wat voor soort mensen kunnen offeren. Hoe wil God dat je met elkaar omgaat? Hoe wil God dat je voor armen zorgt? Hoe wil God dat je voor de aarde zorgt? Offeren en gehoorzaamheid aan God, offeren en verbonden zijn met God, echt naar hem luisteren, zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Mensen die niet naar God willen luisteren, kunnen nooit echt een goed offer brengen. En mensen die niet echt verbonden zijn met God, kunnen nooit echt meedoen in de dienst aan God. Denk even weer aan Kaïn en zijn offer. Hij wilde niet echt, want zijn hart zat er niet in. Hoe zijn offer beschreven wordt, laat zien dat hij er misschien gewoon niet zo'n zin in had. En even verderop blijkt dat hij ook niet goed met andere mensen kan omgaan. Dat er iets met hem aan de hand is. Dus nogmaals, offeren en gehoorzaamheid horen bij elkaar. Offeren en verbonden zijn met God hoort bij elkaar. En vanaf vers 15 wordt duidelijk in dat stukje dat we gelezen hebben. God heeft gezien hoe zijn volk bloed vergiet. Het leven van anderen niet respecteert. De misdaden waar God mee rekent in dit stukje zitten op het sociale vlak. De zwakken in de samenleving zijn de prooi van de mensen met meer invloed. En niemand zet zich ervoor in om de uitbuiting van mensen aan de rand, om dat tegen te houden. Zulke zonden maken je verbondenheid met God kapot. Zo erg dat God dan ook liever heeft dat je het bidden maar laat. De enige mogelijkheid die daarna nog bestaat om in het reine te komen met God, is dat je hem opnieuw zijn werk laat doen. God zelf moet dan je zondige leven heel maken. Je krijgt een plek om te wonen, terug van God, recht van bestaan, als je simpelweg opnieuw leert de stem van God serieus te nemen. Als je je laat leiden door hem, is er in die zin altijd, altijd een weg terug. Maar die weg terug gaat wel door het oordeel heen. De erkenning dat je redding nodig hebt. Dan is er altijd een weg terug. En daarom heb ik ook dat tweede stukje gelezen. Al zijn je zonden als scharlaken, ze worden wit als sneeuw. Lieve vrienden van Jezus, als de profetie ons vanmorgen één ding leert, dan is het dat onze relatie met God kwetsbaar is. Soms zijn mijn zonden als scharlaken. Onze verbondenheid met God spreekt niet vanzelf. Ook niet als je wekelijks naar de kerk gaat. Onze bijeenkomsten zijn iets om zuinig op te zijn. De heiliging van onze rustdag is op zijn minst ingewikkeld. Ons komen naar de kerk heeft een breekbare basis. En dat heeft allemaal te maken met de kwetsbaarheid en de breekbaarheid van ons karakter. Soms zijn onze zonden rood als scharlaken. En ik zei al, in de kerk zijn we gewend om die periode van Advent te bezinnen. Ons te richten op God. Ons voor te bereiden op het licht dat over ons leven schijnt. Ik ontkom er dus niet aan om het scherpe van dat licht van deze profetie door te geven. Je naar de kerk komen kun je beter laten als dat niet een basis heeft in het dagelijks leven. Je gebed mag je afschaffen als je niet sociaal bewogen bent. En de rustdag mag je voorbij laten gaan als je niet maalt om het beheer van Gods schepping. We kunnen alle christelijke feestdagen laten voor wat ze zijn, als we geen ruimte in ons hart en in ons handelen hebben voor mensen die het minder hebben dan wij. Ja. Vanmorgen ligt de indringende vraag op onze drempel en dus ook op mijn drempel. Hoe echt ben jij? Hoe echt ben ik? Raakt de stem van God mij echt? Of haal ik er toch mijn schouders bij op? Moet ik soms over mijn broer, mijn zus waken? Moet ik soms over uw schepping waken? Ik kan er toch niets aan doen? Ga me boven mijn kracht. Het onrecht in deze wereld is me te sterk. En het is ook mijn schuld niet. Ik kan het niet. Hoe echt ben jij? Hoe echt ben ik. In de christelijke, in onze kerkelijke traditie hebben wij geen offers meer. Wij verbranden geen stukken vlees meer enzovoorts. Maar zeker het wierookoffer wordt in het Nieuwe Testament, het tweede deel van de Bijbel, al in verband gebracht met het gebed. Dat wil zeggen, waar we het hier vanmorgen over hebben, over hoe echt we zijn in ons geloof. Daarmee staat ons gebed op het spel. Zonder trouw aan God in mijn doen en laten kan ik niet bidden. Zonder gehoorzaamheid aan Gods stem kan ik geen relatie met God onderhouden. En dat komt voor mij als predikant best dichtbij. In wezen willen we investeren in gebed. Als gemeente, we willen groeien in gebed. We willen prioriteit daar zelfs aan geven. Totdat er een sfeer bij ons in de kerk in wezen op ontstaat, waarbij bidden op een nieuwe manier onze tweede natuur wordt. En ik heb de mooie roeping en taak om aan de werkgroep die daarmee bezig is leiding te geven, of samen met anderen. En dan praat je met elkaar over verlangens, waar je naartoe wil. En hoe blij en dankbaar je bent dat er dingen lukken. En dan komt dit. Jesaja die zegt, ja maar dat is allemaal zinloos en leeg. Als je gebed niet geworteld is in een door en door gehoorzame luisterhouding. Van een collega heb ik eens de vraag geleerd, hoe investeer jij in je relatie met God? En het indringende van die vraag is niet, hoe vaak bid ik? En ga ik regelmatig naar de kerk of kom ik maar heel af en toe? Ben ik hier misschien wel voor het eerst? Dat is allemaal niet belangrijk. De vraag, houd ik de zondag vrij als een dag van rust en vrede? Het zijn niet de meest indringende kanten van die vraag. Het indringende van die vraag is, mag God iets zeggen over mijn uitgavenpatroon? Mag God iets zeggen over welke auto ik rijd en hoeveel ik daaraan uitgeef? Mag God mij vertellen hoe ik omga met vluchtelingen? In de gemeente Oldebroek is al een tijdje sprake van de komst van een asielzoekerscentrum. Hoe gaan we daarmee om? Ook als christen, als kerkmens. Wil ik me laten leiden door God bij het doen van boodschappen? Hoeveel van mijn salaris wijd ik op wat voor manier dan ook aan God? Ik denk dat dat de meer indringende vragen zijn. Die vastzitten aan hoe investeer ik in mijn relatie met God. En ik realiseer me best, de antwoorden vallen misschien soms tegen. Misschien heb je zelfs al wel eens gemerkt dat er iets tussen jou en God in komt te staan. Dat kan. Ik ga er niet over liegen, ik weet hoe dat kan voelen. Misschien ben je zelfs wel een beetje geschrokken van de harde woorden van die profeet. Gaat dat dan over mij? Heb je het op je af laten komen? En klonk het in je oren als van, ja maar wat nou als God dat van mij zegt? Ik verberg me als je je handen naar mij uitstrekt. Nogmaals, in dat geval heb ik heel bewust ook die andere versen gelezen. 18 tot 20. Er is echt een weg terug. Jezus komt naar deze wereld. De weg van de biddeloosheid terug naar een rijk gebedsleven bestaat. God zelf verbergt zich niet voor altijd voor ons. In Jezus, Gods Zoon, die naar deze wereld kwam, is er een weg van. Al zijn je zonden rood als scharlaken, naar ze worden wit als sneeuw. Het enige wat je hoeft te doen, is simpelweg opnieuw beginnen. Luisteren. Gods stem serieus nemen. Je laten leiden. God een plek geven in je leven en in je hart. Als je dat doet, dan ben je toch nog verzekerd van een plek onder Gods hemel. En ben je opgenomen in zijn trouw. Ik wil jullie vanmorgen uitdagen om op basis van vergeving opnieuw eraan te werken. Een basis voor je relatie met God in de gewone dingen. Zoek een basis voor je relatie met God in je uitgavenpatroon. In welke boodschappen je wel en niet koopt. In wie je helpen wil. En in hoe je zegen van God wil delen met anderen. Want dan investeer je in een zuivere relatie met God, die niet kapot kan. Amen. Ik heb best veel gezegd. Ook best wel indringende dingen. Ik wilde samen gaan zingen. Uit de opwekkingsbundel een lied over hoe God, hoe je dat ook aan God kunt vragen. Heere God, leid mij. Heere God, wijs mij uw weg. Opwekking 687 als antwoord op alles wat ik gezegd heb. Nou, ook in dat lied dat we gezongen hebben kun je merken dat wij gewend zijn in de kerk om alles maar gewoon bij God te brengen. Dat willen we nu ook gaan doen in ons dankgebed, in onze voorbeden. Er is voor volgende week een weekend gepland voor de jeugdalfa groep rondom de Heilige Geest. Wie die is, wat die doet en hoe je vol kunt worden van de Heilige Geest. We willen daarvoor bidden en ik wil daar ook de kerkproeverij van vandaag aan de Heere God opdragen en bij de Heere God brengen. Laten we bidden. Heere God, Vader in de hemel, we danken u dat u eerlijk bent en recht door zee, dat u er geen doekjes om wint, maar als u iets met ons te stellen hebt, dat u dat dan ter sprake brengt. Geen olifanten in de kamer waar we voorzichtig omheen dansen, maar gewoon, dit is er. En we belijden u eerlijk. Soms is dat wel eens scherp. We vragen u, geef ons de veerkracht en de moed om ook dan u uit te laten praten en eerlijk te luisteren naar uw stem. En we bidden u, geef dat scherpe ons niet moedeloos maakt. Geef dat uw stem ons aanspoort om betere mensen te zijn. Ons opnieuw te richten op uw stem. Want of we hier nu iedere week komen, of hier voor het eerst sinds jaren, of voor het eerst überhaupt zijn, we realiseren ons best dat we dat nodig hebben. Dat u ons aanmoedigt om betere mensen te zijn. En ons keer op keer ook daarbij helpt. En de moed en de kracht voor geeft. Vragen u wil ons helpen om te zien naar mensen die het zoveel minder hebben dan wij. En wil ons daar dan ook de weg in wijzen. Want het onrecht in deze wereld kan wel eens overweldigend zijn. En de moed kan je er soms wel eens bij in de schoenen zakken. Want wat kunnen wij mensen nu eigenlijk echt veranderen? Heer God, we brengen dat bij u en we vragen u, wil ons keer op keer de moed geven om toch op onze eigen plek te werken aan verandering en verbetering in deze wereld. Wil ons helpen onrustig te worden, blijvend heilig onrustig van het onrecht in deze wereld. En wil ons helpen om te vechten voor een wereld van vrede en recht, waar er genoeg is voor iedereen, een wereld zoals u die bedoeld had. Help ons steeds weer opnieuw het contact met u te zoeken, uw stem serieus te nemen en ons daarin leiden. We danken u voor die jeugdalfa-groep die daar heel bewust mee bezig is. Het contact met u zoeken, uw stem serieus nemen. Wil ze zegenen en nabij zijn als ze komende week een weekend willen gaan organiseren om ook samen te groeien in geloof en in vertrouwen op u. Wilt u daarbij zijn en wilt u ze helpen? En we willen u ook bidden voor alle kerken hier in Hattem die meedoen aan de kerkproeverij. Geef dat het mooie en nieuwe ontmoetingen oplevert. En geef dat als we hier voor het eerst sinds tijden of gewoon voor het eerst in de kerk zijn, dat dat toch een fijne en positieve ervaring is. Ook al is dat soms ook wel eens misschien heel confronterend. Heere God, geeft dat de kerk niet afschrikt, dat wij als kerk niet afschrikken, maar dat we uitnodigen. Samen op te trekken, samen elkaar te leren kennen, samen u te leren kennen. We leggen zo alles wie we zijn, alles wat ons lief is, wie we zijn, de wereld om ons heen, we leggen het allemaal in uw handen, omdat we hebben geleerd dat het bij u veilig en goed is. Om Jezus wil, hoor ons gebed. Amen. Ik vraag even jullie aandacht voor de collecte. Ik zit even te denken, jullie geven ook digitaal, mooi. We zijn gewend om ook ons geloof handen en voeten te geven in ons uitgavenpatroon. Daar had ik het geloof ik net over. Ja, door iets weg te geven van wat we zelf hebben aan mensen die het minder hebben, of aan organisaties die zich inzetten voor een betere wereld. En dat geven een plek in onze kerkdiensten door de collecte. Dus daar nu even aandacht voor gevraagd. Als je wil geven, kan dat dus digitaal. Ik weet niet, is er ook nog een. Hebben jullie ook nog een plek waar je gewoon met een collecte? Ja? Oké, okay, bij de uitgang? Ja. Oké, okay, bij de uitgang kan je dus ook gewoon fysiek geven in een collectezak. Oké, okay. Ons slotlied is wat nieuwer lied, Toekomst vol van hoop van Sela. Dus Sela, Toekomst vol van hoop als ons laatste lied.
in de...
Als je hier nou was voor de kerkproeverij, dan hoop ik dat je meeneemt van deze kerkdienst dat we in de kerk echt proberen te zijn. En ook eerlijk, en dat het soms een scherp randje heeft, maar dat er altijd een weg terug is en dat er altijd ook een plek is, wie je ook bent, hoe je ook bent, dat je altijd welkom bent. We gaan hier weg met zegen. Als we uit elkaar gaan in de kerk, geven we elkaar Gods zegen mee. En hopen we dat die in ons leven doorwerkt. En dat we zelf ook zegen weten te delen met anderen. Ontvang dus Gods zegen met een gelovig hart. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God. En de gemeenschap, de verbondenheid van de Heilige Geest. Zijn met jullie allemaal.
Amen.